Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Charlotte Slijfert. Ze tekent en schildert al meer dan 30 jaar een krachtig en expressief oeuvre bij elkaar. Vaak bevat haar werk mensfiguren. Op vele tekeningen van meer dan 3 meter hoog prijken menselijke silhouetten, maar dan met dierenhoofden of bonte maskers. Vaak zijn ze opgetrokken in soepele lijnen en felle kleuren en hebben ze een enorme samengebalde energie, alsof ze met een grote vaart op het papier of doek zijn beland. Inhoudelijk gaat het werk vaak over macht en onmacht en autonomie. De meeste van haar vrouwelijke figuren hebben weliswaar krachtige poses, maar begeven zich nog steeds in een door mannen gedomineerde wereld. In de tentoonstelling Als de vrijheid mislukt, die nu te zien is in Museum W in Weert, hangt bijvoorbeeld een werk met een sierlijk liggende vrouw op de voorgrond en daarachter een groepje mensen in ceremoniële kleding. Op het oog een vrolijk schilderij, tot je weet dat de compositie komt van een foto van een vrouwenbesnijdenis. Onder Charlotte's idee van vrijheid valt nadrukkelijk ook de seksuele vrijheid. We zien verstrengelde lichamen, likkende tongen, halve lichaamsdelen en SM-scènes en zelfs een man, vrouw en kever die het bed delen. Maar de vrijheid wordt ook aangeroepen in een anti-oorlogsbeeld in de vorm van een metershoge kalkoen die in een sierlijke blauwe jurk voor een kapotgeschoten stad zit, met als titel Red Oekraïne. Naast al deze grote maatschappelijke thema's is er een meer recente stroom in haar werk, wat kleinere landschapsschilderijen met de schoonheid van de natuur als fijne plek om in te ontsnappen. Charlotte, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Laten we beginnen bij het werk dat veel mensen van je kennen, die fantasiewezens, meer dan 3 meter hoog, meestal een mix tussen mens en dier. Waarom die combinatie tussen mens en dier?
Omdat ik het leuk vind om dierenkoppen te tekenen. En dan vooral vogels. Vogels met veren, maar ook de skeletten. Ik heb natuurlijk ook wel veel gewone koppen getekend. En maskers. Maskers ook omdat ik het gewoon leuker vind om te tekenen. Eigenlijk vind ik alles leuker om te tekenen dan een mensenhoofd.
Maar want dat is heel saai, een mensenhoofd?
Het is ook... Ik vind het veel moeilijker om er een goede uitdrukking in te krijgen. Vooral de ogen zijn heel moeilijk. En als het oog niet goed is, dan spreekt het werk niet.
Ja.
Ja, dus dat is wel een ding.
Is dat wel altijd het streven om iets zo goed mogelijk te laten lijken of zo?
Het hoeft niet te lijken als het maar spreekt. Yeah. Dus je moet gepakt worden door, wat ik zeg, een oog moet gewoon goed naar je kijken of juist niet. Of er moet een mooie blik in zitten. En bij maskers is het allemaal net iets makkelijker, want er is zo'n... Ik kies de maskers op hun uiterlijk eigenlijk. Het zijn vaak eigenlijk bestaande maskers. Soms verander ik het een beetje, maar meestal is het bestaand. En dan kies ik gewoon de meest expressieve maskers eigenlijk uit. Die spreken me gewoon het meeste aan. En skeletten zijn ook gewoon prachtige vormen. Waardoor... je gewoon een mooie tekening krijgt. Een krachtige tekening.
Ja, daar is het om te doen. Want die poses zijn sowieso krachtig.
Het is echt erom te doen om een krachtig figuur neer te zetten. Nou, ja.
Laten we misschien kun je uitleggen stap voor stap hoe zo'n beeld tot stand komt. Bijvoorbeeld Miss Hornbill zag ik op je website staan. Een enorme kop van een haan of een kip. Heel trots en sterk. Boven een zwart mantelpakje met gekleurde bloemen erop. En een kort rokje en hakken.
Ja.
Hoe is die tot stand gekomen? Zie je hem voor je?
Ja, ik moet inderdaad even denken welke het is.
Je hebt er meer dan 100 inmiddels.
Ja, daar vraagt men altijd naar. Maar ik zou het echt niet weten hoeveel werk ik heb. Ja. Ik bedoel, ik maak ze natuurlijk al heel lang en ik ga ze niet tellen. En ik zou het niet weten. De helft is niet goed en het is toch weggegooid. Nee, ik heb geen idee, maar het zijn er heel veel. Vooral als je alles gaat tellen.
Ja.
Maar Miss Hornbill, nou, ik zoek wel eerst het figuur bij elkaar. Dus ik zoek een vogelkop die ik dan mooi vind, of mensenhoofd of masker. Dan kijk ik heel veel modebladen en zo door, maar ook boeken uit de bibliotheek met kleding van verschillende culturen. Dus zo ja, plak ik die plaatjes onder elkaar, zeg maar. Dat ik denk, nou, dit vind ik een mooi beeld. En dan ga ik dat tekenen. Ik maak mijn werk op de grond. Dus ik zit op mijn papier. En dan begin ik gewoon bij de kop. Ja, ik zet hem eerst een beetje losjes met een potlood op. En dan ga ik het eigenlijk al vrij snel invullen met mijn pastelkrijt en mijn verf. Als ik dan klaar ben met de kop, dan hang ik die eerst op. Want als de kop niet goed is, dan wordt het gewoon geen goede tekening.
Dan heb je nog niks.
Nee, dan als de kop niet goed is, dan wordt het gewoon nooit wat. Maar meestal is de kop wel goed, gelukkig. En dan kan ik doorgaan met de rest van het lichaam. Dus als ik dan daarmee klaar ben, ja, dan ben ik eigenlijk... Meestal doe ik dat een beetje in drie fases, dus eigenlijk 3 dagen. Als de figuur dan staat, ja, dan hang ik hem weer op. En dan moet er een achtergrond komen. En dat kunnen gewoon een paar lijnen zijn. Maar het kan ook zijn dat ik een hele vlakke aan moet brengen. Dus
weet je dat, of dat moet? Of de vlakken bij moeten komen of niet?
Dat hangt eigenlijk al af van hoe de kop eruit ziet of hoe de kleding eruit ziet. Als de kleding heel druk is of zo, dan hoef je misschien niet superveel te doen. Of misschien denk je, nou, misschien wordt de tekening beter als er een heel zwart vlak achter moet. Of misschien moet er natuur achter. Dus ja, dat is een soort intuïtief gevoel wat de tekening mij geeft. En dan kan het nog zijn dat je hem nog verknalt, maar ik ben er wel goed in dat ik heel veel onder controle heb, zeg maar. Als je zwart weg moet werken, dat gaat eigenlijk niet. Dus je moet wel heel goed steeds nadenken wat je doet.
Ja. Is het wel eens echt mislukt inderdaad?
Ja. Soms mislukt het wel. En dan denk je, ja, eigenlijk, ik denk nu aan een tekening en daar was de kop eigenlijk al niet goed. Dus had ik gelijk weg moeten gooien. Maar ik dacht, nou, misschien kan ik het toch wel beter krijgen. Nou, en dan wel een mooi lichaam getekend. En dan de achtergrond, daar heb ik ook veel te veel kleur in aangebracht. En daar ben ik maar aan blijven werken. En ja, dan ben je zo een maand verder of zo. En dan, ja, een paar maanden later kan ik hem dan toch verscheuren. Want dan kan ik niet gelijk als ik er zo lang aan gewerkt heb.
Dus je moet streng zijn in het begin eigenlijk. Elk stapje moet goed zijn.
Ja, en dan
werkt het.
Ja.
En dan doe je
als het al niet goed begint, dan is zonde van je tijd. Dan moet je gewoon stoppen. En meestal maak ik hem dan ook niet opnieuw.
Nee, dan gaat hij weer het ideeënrijk in en dan is het mislukt, helaas.
Ja. Maar gelukkig gebeurt het niet heel, heel vaak.
Weet je waar die wezens vandaan komen? Wat betekenen ze voor jou?
Hier. Het is voor mij een soort ideale wereld. Zo zou ik de mens personen willen zien. Want voor mij zijn het wel mensen eigenlijk. Mm-hmm. Types die wel kunnen bestaan. Dus wie weet in de toekomst.
Zoek jij voor hen als het ware de kleding uit en de hun krachtigste vorm? Is dat hoe het werkt?
Ik zoek natuurlijk de kleding uit. Ja, er zit altijd vaak wel een tegenstelling in. Bijvoorbeeld een westers hoofd, een oosterse kleding. Je hebt natuurlijk ook dier en mens. Mm. Dus vaak is dier, mens, masker, schedel. Dus dan heb je sowieso al een rare figuur eigenlijk. Maar het kan dus ook met een gewoon hoofd. Maar dan is het wel vaak dat het hoofd naar links gaat en het lichaam zich draait of zo. Het is eigenlijk niet vaak dat het kan.
Ja, dus dat is omdat je dan langer kijkt, omdat er ietsje grijpt?
Ja, een soort. Ja, ik wil er toch een twist aan geven. Dat je, soms niet eens dat je het gelijk doorhebt. Maar daardoor worden die tekeningen ook speciaal, denk ik.
Ja, dat er iets te zien is. En hun schaal, meer dan 3 meter.
Ja. Ja, ik vind het fijn als ze gewoon boven ons uittorenen. Maar het is ook zo. Die rollen die ik gebruik, die zijn 1,50 breed. En om lekker los te kunnen tekenen, heb ik ook ja, in zijn hoofd meestal gelijk al 30 centimeter, zeg maar. Dus het is een beetje wat lekker voelt om te tekenen. Ook met dat materiaal, want ik gebruik dik pastelkrijt. Dus die grofheid vind ik wel fijn. En ja, daardoor worden ze eigenlijk ook zo groot.
Ja.
Als je, ja, als ik dat dan helemaal getekend heb, dan zijn ze 3 meter. En met benen erbij dan. En soms nog hoge hakken met, ja, schoenen met hoge hakken. Dus dan zijn ze weer 20 centimeter langer.
Is er één uit van al die karakters die jou na aan het hart ligt? Want we hebben nu Miss Hornbill een beetje besproken. Als je, ja, zegt, het zijn karakters voor mij, het zijn personen.
Ja, ik vind Miss Johnson vind ik altijd heel mooi. Die hing ook in Tolman's Test. En dat is een man met een hertenkop.
Uh-huh.
Of ik weet eigenlijk niet eens of nou een hertenschedel. Nou, het is nu wel een schedel, wel met een soort lange nek. Dus...
Een soort gedraaide nek heeft hij eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja.
In een pak draagt hij een zwart pak. Een rood pak, ja.
Ja, een soort rood glitterpak.
Ja.
Ja, die vind ik wel heel mooi.
Waarom dan? Waarom is die, ligt die hierna aan het hart?
Misschien... Ja, het is gewoon super mooi getekend. Nee, hij heeft ook een groot gewei, volgens mij.
Ja, zeker.
En shit, hoe heette die beesten nou? Die in Zweden...
Eland.
Eland. Ik denk dat het een eland is.
Ja. Ja, met niet zo'n sprietig gewei, maar heel erg bladen, zeg maar. Echt,
ja,
echt,
ja. Ja, die vind ik heel mooi. God, hoe heet die nou? Ja, ik denk aan de tekeningen waarvan ik de naam nou even niet weet. Dat is ook een man, die heeft ook een heel expressieve kop, een masker. En die heeft een bruin pak aan en dan weer vrouwelijke gouden laarsjes. Want dat vind ik dan ook heel leuk om een soort macho neer te zetten. Maar dat hij dan toch vrouwenlaarzen aan heeft. Hmm. En
zo Tim Hofman aan van letteren.
Oh ja, dat zegt me dan wel helemaal niet.
Nee, dit is voor de jongere luisteraars. Dat is, oh, goed, dat is goed. Die draagt soms vrouwelijke kleding op een rode loop, bijvoorbeeld.
Oh ja, nou dat
tilt ook gewichten van
leuk.
300 kilo.
Oké, okay, ja.
Je noemde net Tolerance Test. Dat was inderdaad een installatie waarin 15 van jouw figuren in een cirkel gepositioneerd waren. Bijvoorbeeld een enorme dinosauruskop boven een lichaam met een knalroze mantelpakje. Een Marie-Antoinette van kleur met een hele uitbundige jurk en een schip op haar pruik. Of het skelet van een eland is inderdaad, hè, gestoken in een pak. Die waren in een kring opgesteld. Als bezoeker zat je er middenin en elk van die wezens kreeg een stem.
Ja.
Is eigenlijk vertolkt. En dat is geschreven door hoorspelregisseur Rick Stegada. Die heeft jou geïnterviewd over welke wereld en welke persoonlijkheden erachter zaten.
Ja.
Wat heb je hem verteld over al die wezens?
Nou, hij heeft... Ja. Eigenlijk vertel ik er helemaal niet zo heel veel over. Dus hij is alles uit gaan pluizen. Want wat ik zeg, voor mij is gewoon een expressieve kop of een dierenkop of een dierenschedel. Ik kies dat echt op de vorm.
Ja.
En ja, dat ik een soort nieuw mens wil creëren met een mooi pak of een jurk. En ja, dus ik haal mijn inspiratie uit... Ja, boeken van, wat ik zei, verschillende culturen. Ik heb boeken die gaat over kleding uit Afrika of Mexico of China of Tibet, Frankrijk. Dus zo stel ik mijn beelden samen. Dus ik heb dan precies verteld, oké, deze jurk komt uit dat boek wat ik daar in Parijs heb gekocht. En bijvoorbeeld over Black Antoinette... in dat boek gaat over 18e tot de 20e eeuw kleding. Een heel dik boek. En staan die soort baljurkachtige dingen, jurken in. En daar haalde ik dus een vrouwenhoofd op. En die pruik met dat schip. Dat is zo'n bestaand beeld. Maar toen dacht ik, ik wissel gewoon van kleur. Ik ga haar hoofd met een zwart krijtje in kleuren, dat deed ik wel vaker, zeg maar. Gewoon blanke mannen, maar dan gewoon met zwart-grijs tinten invullen. Dus toen werd het in één keer Black Antoinette. Heeft hij daar een heel verhaal over gemaakt. Over kolonialisme. Of tenminste, ik denk dat het Het is al een tijdje geleden dat ik de tolerance test gehoord heb, dus het zit niet...
Is het dan zo dat zodra dat vormenspel van het samenstellen van zo'n kop en een lijf en de tekening, zodra dat gedaan is, dan verlaat het jouw domein eigenlijk? Dus de karakters erachter, dat is aan andere mensen om in te vullen?
Ja, ik vind wel dat ieder in mag vullen wat hij wil zien of zo.
En voor jou leeft dat ook niet zo op die manier? Dan ga je door naar de volgende als het uiterlijker staat.
Ja, dan ga ik weer mijn volgende mens maken.
Ja.
Ja, er zit wel even tijd tussen, want ik ga ook wel lekker ervan genieten natuurlijk. Maar dan hangt er één en dan moet ik weer aan de volgende beginnen.
Ja, het is niet dat je er gesprekken mee voert of dat je ze in een wereld ziet of interactie.
Nee, het is wel heel fijn om ze in mijn atelier te hebben, om ze om je heen te hebben en lekker naar te kijken. Het zijn toch een soort, het worden je vrienden, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, want ze zijn gewoon fysiek bij je inderdaad.
Ja, ja, ja.
Maar er zit niet een diepere karakterisering achter.
Nou ja, eigenlijk soms ook wel. Want de gedachte die ik heb als ik de tekening aan het maken ben, dat wordt een beetje hun karakter of zo.
Oh ja.
Dus je hebt wel, het gaat wel vaak dan over die macht en... of over, het zijn ook overlevers. En sommige zijn ook overlevers. Ik fantaseer dan gewoon dat het gewoon... Ja, dat ze een moeilijk bestaan hebben gehad. Maar dat hing ook een beetje af van mijn situatie, van mijn atelier. Ik werk op de Keileweg. Daar was vroeger de tippelzone. Dus ik zag iedere dag... die hoertjes daar naartoe komen en alle mannen die daar gebruik van gingen maken en de drugs. Dus best wel een hele heftige plek, maar dat neem je dan toch mee in jezelf. Dus ik denk dat heel erg ermee te maken heeft gehad dat ik die overlevers wilde maken. En nu is die tippelzone al lang weg en nu... Zijn het meer, misschien ook meer wijze dames of zo. Dat ik zelf ook ouder word en ze veranderen een beetje het karakter.
Ja, en zijn het dan uitvloeisels van jou of die ervaringen die door jouw hoofd gaan? Of zijn het ook mensen met wie je wilt omringen?
Ik zou wel willen dat mijn tekeningen dus echt zouden bestaan, maar dat is dus niet. Maar ja, het is wel heel erg vanuit mijn eigen wereld. Hè, dat ik zeg, ik hou heel erg van vogels, dus teken ik veel vogelkoppen.
Ja.
Hè, ik heb niks met honden, dus ik ga nooit een hondenkop tekenen.
Nu te zien in Museum W in Weert, een heel interessant werk over machtsverhouding. Want het gaat heel vaak over vrijheid en over macht, hè? Wat je net ook al zei. Het zijn machtige figuren, zeker als je het zo schetst. Nou ja, tegen de achtergrond van die Keileweg, dan moet je een soort innerlijke kracht hebben. Dan moet je je mannetje staan als kwetsbare vrouw in zo'n situatie. Daar gaat het vaker over. Dus we zien in Weert het schilderij Woman in Indonesië. Knalgele liggende vrouw met stippen over haar hele lijf. En haar been wordt geschoren door een soort man in een butler kostuum.
Ja.
Wat is dit voor tafereel? Wat zien we hier?
Nou, dat de dame dus de dienst uitmaakt. Dus ik heb het in Indonesië gemaakt. Want je ziet ook een rijtje mannen op de achtergrond. Dat zijn dan mannen van het hof, van het Javaanse hof. Maar ik vind het gewoon mooi dus dat de vrouw de baas is en de man haar dienaar. En hij scheert haar been. En dat is dus een klein blauw vlakje geworden in het been. Dus een soort van doorkijkje. Dus ik vind dat heel mooi in elkaar zitten, zeg maar, dat werk.
En heb je dat uitgetekend van tevoren of ontstaat
dat?
Ja,
ik heb dan een kleine tekening. Eigenlijk van alle schilderijen die ik heb gemaakt, of de meeste, want soms ga ik wel gelijk spontaan schilderen. Maar meestal heb ik wel een kleinere tekening die ik dan uitvergroot. En dan zet ik dat precies zo op. En gaandeweg gaat dat veranderen. Want je moet toch met je massa en kleuren. En ik ga met de tussenvormen werken. Dus dat is dan een heel spannend proces eigenlijk.
Ja, en het moet gewoon beeldend kloppen. Dat is het allerbelangrijkste voor jou.
Ja, een schilderij moet altijd kloppen, ja.
Ja. En als je dan nadenkt over analogieën, als je naar zo'n werk kijkt, want het kan ook nog gaan over koloniale verhoudingen natuurlijk tussen Nederland en Indonesië. Je kunt daar allerlei gendernormen op plakken bijvoorbeeld.
Ja.
Speelt dat allemaal in jouw hoofd als je daarmee bezig bent? Of denk je gewoon dat schilderij moet kloppen? Als dat op beeldend niveau klopt, dan ben ik er.
Nou, het is natuurlijk wel dat ik heel erg met het verleden bezig was toen ik in Indonesië was. En me best wel een beetje beschaamd voelde dat ik dan Nederlander was. En ik had het dan ook met de Indonesische kunstenaars over. En ja, de meesten hadden echt zoiets, het is al zo lang geleden en daar kan jij toch niks aan doen. Een beetje zo'n houding. Mm. Maar het fijne was dus ook, er was nog steeds een Nederlandse bibliotheek. Dus ik kon heel veel lezen en heel veel opzoeken. En er waren hele mooie Nederlandse tijdschriften. Een beetje van die ouderwets, van de geschiedenis. Dus daar heb ik heel veel inspiratie uit kunnen halen.
En inderdaad, dat ongemakkelijke gevoel van daar zijn met onze geschiedenis. Daar, ja. Hoe sijpelt dat door in het beeld? Of blokkeer je dat of gebruik je dat juist?
Nou, ik voel me gewoon wel altijd vrij om de tekening te maken die ik wil. En bijvoorbeeld ook, ik was dus op Java, maar ik kwam een boek tegen met bijvoorbeeld Balinese maskers. Dus ben ik die gaan tekenen. Dus eigenlijk, ik maak gewoon, als ik denk van, nou, dit vind ik een interessant masker. En ik ben eigenlijk heel erg met de tekening bezig.
Ja.
En door al die tijdschriften die ik zag, heb ik stukjes van de geschiedenis op de achtergrond verwerkt. Dat is allemaal met Nederlandse teksten. Maar eigenlijk, mensen reageren, je weet nooit zo goed wat mensen er nou van vinden. Of ze zeggen, het is mooi, of ze zeggen niks. Mm. Er zijn eigenlijk nooit van die diepgaande gesprekken of zo die je er over hebt.
Is dat jammer of denk je, nou, dat is prima?
Nee, ik vind het wel prima eigenlijk. Want bij mij komt het ook best wel intuïtief allemaal tot stand. En vind ik dat, ik bedoel, voor mij, het had ook gewoon van, het moet gewoon een interessant kunstwerk zijn of zo. Of het moet je boeien of pakken.
Ja, en je noemde net dat de figuren die je schildert, dat die eigenlijk uit een soort van denkbeeldige wereld komen. Misschien wel een toekomstige wereld, zoals je hem zou willen zien.
Ja, de mensfiguren, dan, zeg maar, de tekeningen.
Ja.
De tekeningen zijn verticale werken met één figuur en schilderijen is vaak twee mensen of zo, omdat ik een soort inderdaad machtsverhouding dan weer wil geven. En dan is de vrouw altijd de baas in die werk.
Per definitie, dat is de regel. In jouw werk, een vrouw de baas.
Ja.
Oké, daar beginnen we mee. Heel goed.
Dus
Als tegenwicht tegen wat er buiten het schilderij gebeurt, zeg maar.
Nou, de echte wereld, dat ik toch altijd wel het idee heb van dat je voor vrouwen op moet komen. Of ik natuurlijk als eerste voor mezelf en dan als vrouw. En dat wordt wel allemaal steeds beter. Maar als je dan hoort dat mannen toch nog steeds veel meer verdienen als vrouwen in hetzelfde beroep, dan denk ik ook, waar slaat dat op?
Ja, en dat kan voer zijn voor een nieuw schilderij of thematisch?
Inderdaad wel. Dat vrouwen wel meer aanzien moeten krijgen. Of dat is voer voor een schilderij inderdaad.
Ja. Er is nog een interessant schilderij, Dipo-ceremonie. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Een groep mensen met hoedjes, ceremoniële kleding, die opgesteld staan achter een liggende vrouw. We zien weer felle kleuren, blauw, oranje, heel feestelijk eigenlijk. We zien een sierlijke schoen die half uit is. En de compositie komt van een beeld van een vrouwenbesnijdenis.
Ik wil dus meestal een tegenstelling weergeven in mijn werk, ook in de schilderijen. Dus dit is dan de westerse wereld tegenover, Afrika, dus gewoon een heel ander werelddeel. Maar ook de rijkdom van de westerse vrouw. En nou ja, Afrikaanse landen zijn natuurlijk vaker niet zo rijk. Maar ik was een National Geographic aan het doorbladeren. En ik werd dus getroffen door dat tafereel van die meisjes met die hoedjes. En ik vond het ook heel feestelijk eruit zien. Dus ik dacht, oh leuk, dat ga ik tekenen. Zo, ik ga eerst die westerse vrouw schilderen die heel lekker ligt. En dan die meisjes daarachter met die hoedjes op. Gewoon omdat ik het beeldend heel interessant vond. En toen ging ik later dat artikel lezen. En toen las ik dus dat het over een dipo-ceremonie ging. En dat was dus vrouwenbesnijdenis. Of nou ja, die meisjes die zijn 10 of zo. Dus eigenlijk als zij ongesteld worden of zo, dan gaat dat plaatsvinden, dat ritueel. Dus het was eigenlijk heel gruwelijk. Terwijl ik dacht, oh, dus het zag er heel feestelijk uit. Dus het eerste idee was van, ja, dat wordt een feestelijk schilderij. En het ziet er nog steeds heel feestelijk uit. Maar ja, Dat vind ik ook het fijne eigenlijk van dat schilderij. Het ziet er heel vrolijk uit, maar het is wel met een zwaar... Het heeft wel een zwaar thema.
Ja, en schrik je dan inderdaad van die inhoud en denk je...
Ja, tuurlijk.
Dit had ik zo niet voorzien.
Ja, maar ik vind het wel... Goed, want je kan zware thema's natuurlijk ook op een vrolijke manier laten zien.
Ja.
Want anders had het schilderij misschien helemaal niet bestaan. Als ik had gedacht, ik ga iets over dipo-ceremonie maken. Nou, dan had het heel, heel dramatisch eruit gezien, denk ik.
Mm. En het zegt natuurlijk ook iets, deze, ja, ik weet niet of je het vergissing kan noemen. Het is gewoon, je komt ergens achter, je hebt iets gebruikt. Het zegt ook iets over... Hoe makkelijk het is om misschien beelden te pakken die je zonder de context eigenlijk kunt inzetten. Daar zit ook iets gevaarlijks in. Want überhaupt, zo'n National Geographic heeft misschien al een hele koloniale blik, hè, op wat dan cultuur is of zo. Als iets wat vreemd is of van de ander.
Mm.
Denk je na over die context en hoe je iets verantwoord inzet? Of maakt het eigenlijk
voor jou
niet
uit? Nee, ik denk als je naar een werk van mij kijkt, dan is daar zoveel aanwezig. Dus het onderwerp is een onderdeel. Het is vooral hoe je het als geheel ervaart. En ja, dan vind ik het eigenlijk alleen maar mooi meegenomen dat het wel zo'n zwaar thema heeft.
Ja, en inderdaad de tegenstelling die daardoor ontstaat tussen West en Afrika in dit geval... Komt dat nog op een andere manier tot uiting dan in de begeleidende tekst? Want dit moet je eigenlijk echt weten. Anders denk je gewoon, dit is een vrolijk schilderij.
Nee, dat weet je alleen door de tekst.
Ja.
En ja, door interviews weten mensen dat dan. Of maar zelf, ja, als ik een tentoonstelling heb, dan ik praat er niet heel veel over of zo.
Nee, dus het is echt een vormenspel. Het is echt het beeld...
Ik weet niet, misschien ik ben gewoon een beeldend iemand, dus als ik praat is voor mij van minder belang, dus misschien dat ik daar of mensen moeten het echt vragen, maar die vragen krijg je dus eigenlijk helemaal niet zo vaak.
Wel gek eigenlijk. Want het zijn fantasiewezens, die prikkelen de verbeelding. En blijkbaar zijn we door kostuums of door andere dingen net iets minder geneigd om door te vragen.
Ja, maar het is, kijk, ik maak mijn werk in een atelier. Dus als ik word uitgenodigd voor een tentoonstelling in een museum, ja, dan gaat de curator, die gaat met je praten. En dat is dan eigenlijk de enige persoon. Misschien komen er dan tekstbordjes bij. Of in het geval van Tolerance Test, Johan Iedema, die het geïnitieerd had. Die heeft zoiets, ik wil al die bordjes helemaal niet lezen. Ik maak er gewoon een heel groot spektakel van. En dan moet dat duidelijk maken waar het over gaat. Maar normalerwijs, een werk hangt ergens en die hebt... Ik ben er niet bij, dus ik kan er niks over vertellen... De curator is er meestal ook niet. De galeriehouder is meestal ook ergens anders aan het werk. Dus vaak krijgen de mensen geen uitleg. Maar heel, het is ook wel een beetje zo dat veel kunstkijkers hebben helemaal geen uitleg nodig. Dus dat is ook een beetje verschillend. Ik merk eigenlijk dat veel mensen helemaal geen uitleg nodig hebben of willen hebben. Ik zelf hoef dat ook helemaal niet als ik naar een kunstwerk kijk.
Ja, je moet gewoon op zichzelf staan, het beeld moet spreken.
Ja.
Dat is het.
Ja.
Weet jij nog wanneer je kunstenaar wilde worden, wanneer je dat besloot? Wanneer je dacht, die beeldende, die vormentaal, die spreekt zo tegen mij. Precies wat je net zegt, die hele tekst of het textuele heb ik niet nodig. Laat ik maar beelden gaan maken.
Het was gewoon meer, ik was wel altijd aan het tekenen als klein kind. Dus het was wel duidelijk dat ik iets creatiefs moest gaan doen. Dus toen wilde ik naar een school voor eten leren, decoreren en reclame tekenen. Maar toen werd ik daar niet aangenomen. Dus toen ging ik nog 2 jaar naar de HAVO, HAVO-top. En dan daarna had ik me weer aangemeld daar. En toen was ik daar aangenomen, maar ook had ik me aangemeld op 2 kunstacademies. En toen was ik daar ook aangenomen. Dus toen dacht ik, dan ga ik naar de kunstacademie. Dat is veel beter, dacht ik. Dat is een hoger niveau.
Oh, wow.
Dus op die manier ben ik daar terechtgekomen. En gewoon omdat ik in ieder geval wilde tekenen of zo. Of iets creatiefs in ieder geval.
Oh ja, maar dat had dus ook etaleren kunnen zijn.
Ja.
Dat was prima geweest.
De MAVO gelijk daar was aangenomen, dan was ik waarschijnlijk daar naartoe gegaan.
Nou ja, had je de bijkoffer aangekleed
voor
het kerstseizoen. Ook leuk.
Ja, ik weet niet, hè, of ik dat dan leuk had gevonden of dat ik dan toch daarna dacht, ik wil toch eigenlijk iets anders doen.
Ja.
Dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben er niet naartoe gegaan.
Nee, dat kunnen we niet meer vergelijken. Nee. Er zit natuurlijk zeker een maatschappelijke ondertoon in. Ook alleen al het een krachtig podium willen geven van vrouwen en ze krachtig neerzetten. De seksuele schilderijen vind ik interessant om te bespreken. Dus er zit bijvoorbeeld een SM-scène in waarin een man geknield zit en de vrouw duidelijk de touwtjes in handen heeft, letterlijk en figuurlijk. Er zitten ook heel veel kevers in.
Ja.
Die ineens van alles doen met mensen. Waar komen die kevers nou weer vandaan?
Ja, omdat ik ook zo'n enorme passie voor de natuur heb. Dus altijd als mijn vriend en ik gaan wandelen, ieder insect wat we tegenkomen, gaan we bekijken, fotograferen. Als ze dood zijn, neemt mijn vriend ze ook mee in een potje en dan belanden ze in de huiskamer. Dus we hebben ook heel veel boeken daarvan. En ik vind het gewoon fascinerende beestjes.
Maar ook erotisch dan? Want dit snap ik nog. Dit zijn heel veel natuurliefhebbers. Maar dat ze in een soort seksuele context geplaatst worden.
Ja, maar dat is eigenlijk het is, je moet de dingen dan denk ik ook niet zo letterlijk nemen. Het is iets van, je hebt bijvoorbeeld, liefde tussen mensen is normaal. Dit is wat mensen voor een dier kunnen voelen, maar dan heel erg overdreven.
Hmm.
En dat vind ik leuk.
dus de scène moeten we eigenlijk zien als een metafoor voor de affectie die je voor de natuur kunt hebben.
Ja.
Maar het is niet dat je daadwerkelijk
letterlijk, dat je denkt, oh, wat een fijne kever is dat.
Ja. Kom maar mee.
Maar ik vind het gewoon fantastische, mooie beestjes.
Kun je eigenlijk in tekeningen meer uitdrukken dan in taal? Spreekt het meer voor jou?
Ik denk het wel. Voor mij wel, Ja. Ik bedoel, taal vind ik heel beperkt. En ik denk dat ik kracht of liefde of weet ik het, misschien wel beter in een werk kan laten zien.
Soms zit er wel taal in je werk, een zinnetje.
Ja, maar dat is best wel lang geleden. Vroeger werkte ik wel meer met taal, maar toen was ik ook, had ik ook allemaal krantenartikelen en nu heb ik dat allemaal niet meer. Dus er ligt minder. Er liggen gewoon minder kranten en zo in mijn atelier. Dus komt het ook niet meer zo snel in mijn werk, die taal. Ik vond het ook wel heel mooi beeld gecombineerd met een zin of zo. Of, ik was ook heel erg geïnspireerd altijd door Raymond Pettibon, die natuurlijk ook heel veel tekeningen maakt in combinatie met tekst. En dat vond ik gewoon een mooi beeld. Dus ja, misschien is het op die manier ook meer tekst toen in de tijd in mijn werk verschenen. Maar nu is het dus weer...
Eigenlijk ook als beeldend element, dus ja, het ziet er gewoon mooi uit.
Ja maar het hoorde dan wel bij dat schilderij.
Ja, ik denk aan een van die dieren waar Shout to be Heard onder stond. Hè? Een soort van punkachtige
figuur. Ja. Dus dat is echt wel... Ja, om het beeld kracht bij te zetten.
Ja. Er zit ook een tekening, daar moest ik om lachen. Het geile hert, het vieze geile hert.
Oh ja.
Heb je
ja.
ooit gemaakt? Wederom een hert en wederom een dier en seks.
Ja, maar nou heb volgens mij, ik weet niet of dat dan de grote tekening is. Ik heb een kleine tekening, die heet het vieze geile hert. Maar ik heb ook een groot hert gemaakt.
Oké. Okay.
Maar volgens mij heet hij anders. Dus dat weet
deze titel heb ik op je website gezien. Dat zal de kleine zijn dan misschien. Met een verkrachte vrouw erbij, geloof ik zelfs.
Dat is dan een klein werk geweest.
Ja. Zegt dat je nog iets of is dat weggezonken?
Dat is wel heel, heel lang geleden. Maar het is wel grappig, want ik heb dus ook een groot hert getekend met een groen pak. Hmm. En in de Ptolemaïs-test is dat ook echt zo'n geil hert. Maar het komt ook een beetje... We waren een keer op de Veluwe. In het seizoen, hoe noem je dat? Al die beesten gaan...
Ze bronstig worden?
Ja, dat ze bronstig worden. En we waren net aan het wandelen. En ik zie gewoon de kop van zo'n hert. En dat was zo reusachtig en het kwam zo surreëel over. Ik dacht gewoon, er staat iemand met een masker op. Maar het was gewoon wel een echt hert. Mm. En een eind verderop, ja, daar stond iedereen met van die verrekijkers te turen. Want er waren hele grote groepen met herten die bronstig waren. Dus mijn referentie met een hert is gelijk dat bronstige hert eigenlijk.
Ja. Oh ja, en dat is meteen een typering voor een figuur wat je dan neerzet eigenlijk. Dat je denkt, oh
ja. Dat is zijn nog wel...
Tegenwoordig komt er ook een extra stroom bij, zou je bijna kunnen zeggen. Een soort kleinere schilderijen van natuurtaferelen.
Ja.
Die vallen een beetje, wat mij betreft, buiten de boot. Ten opzichte van alles wat we nu hebben besproken.
Nou, ik maak ze eigenlijk ook al best wel lang. Ik denk misschien dat ik in 2015 mee ben begonnen. Het ging een beetje over de ideale wereld. Dus hoe ik hem zou willen zien. Nou, dus met veel meer bloemen. Ik weet toen ik ermee begon dat ik wel zat te twijfelen. Van ja, wil ik nou in de stad of in de natuur? Dus die tekeningen, daar zaten bloemen in. Maar ook wolkenkrabbertjes. Omdat ik ook wel van hele grote steden hou. Dus die maak ik eigenlijk al best wel een tijd. Of misschien ben ik 2018 mee begonnen. Ik weet het niet precies. Maar die maak ik eigenlijk net zoveel als dat ik de grote werken maak. Maar als ik ergens een tentoonstelling mag maken, ja, dan meestal zijn de grote tekeningen favoriet. En zelf wil ik altijd heel graag ook mijn schilderijen laten zien. Dus dan zijn het ook weer de grote schilderijen. Dus de kleine tekeningen zijn gewoon minder vaak getoond. Maar nu, ik vind ze eigenlijk zo mooi dat ik ze ook gewoon zelf vaker wil laten zien. En dat gebeurt nu dus ook. Dat ze ook nu in musea getoond worden en in... ik werk nu met een nieuwe galerie ook erbij, dus die toont ze ook. Dus ja, worden ze nu eigenlijk pas zichtbaar.
Het zijn soort toevluchtsoorden, zou je kunnen zeggen.
Ja, het zijn...
Plekken waar je naartoe kan, die schoon zijn, die mooi zijn.
Ja. Ja, dus die gaan eigenlijk veel meer over het mooie en hoe of waar ik zou willen leven.
Is dat een functie van kunst voor jou? Dus je noemde het net al bij de geïdealiseerde personages, de figuren die je optrekt, nu de werelden ook. Ja. Is kunst dat wat kunst kan doen? Iets moois zetten naast de lelijke wereld eigenlijk?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Voor jou wel in ieder geval?
Nou, voor mij is alle... Ik zet ook de realistische wereld neer, want ik maak ook werken die over oorlog gaan, maar ja, dat kan ik niet iedere dag doen. Ik bedoel, het is een beetje, ja, hoe ik me voel of dat ik denk, nou, ik moet nu weer dingen over oorlog maken, maar het ligt ook een beetje aan het seizoen. Als het voorjaar is of zomer en ik ben lekker in mijn tuin bezig, ja, dan komt dat in mijn tekeningen. En ik heb nou afgelopen zomer heb ik best wel veel groenten in mijn tekeningen verwerkt, omdat ik zelf groenten aan het kweken was. Dus eigenlijk wat mijn passie is, op dat moment, daar gaat mijn werk over.
Hmm. Dus eigenlijk al jouw ervaringen worden door je opgezogen en komen in een soort van gehaktmolen in je hoofd en dan komt er werk uit?
Ja, zoiets. Ja. Ja.
En wat er dan top of mind is, dat komt inderdaad in een werk. Dus bijvoorbeeld ten tijde van de Russische inval in Oekraïne, de grootschalige inval moeten we zeggen, zat daar een metershoge kalkoen in een blauwe jurk met Red Oekraïne.
Nou, ik heb eerst volgens mij wat kleine tekeningen gemaakt. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ja, toch wel zoiets van ja, nou moet er een groot werk over gemaakt worden of... Ja, en dat was dan die kalkoen.
Ja.
Met zo'n blauw-gele jurk.
Hoe kom je dan op die kalkoen?
Ja, omdat ik dat dan weer zo'n goede kop vind.
Ja. Maar je denkt niet, ik ga nu eens een serieus anti-oorlogsstatement maken. Misschien is een kalkoen dan een beetje lollig.
Nee, want ik vind het geen lollige tekening eigenlijk.
Nee. Maar de kalkoen aan zich als een vogel die afgeslacht wordt of die gegeten wordt.
Ja, kalkoen, ja, het zijn eigenlijk hele lelijke beesten, die kalkoen.
Ja,
of,
dat is waar.
Dat je denkt, wat is dit voor iets?
Ja, een beetje monsterlijk zijn ze wel, ja. Dus in die zin paste het, beeldend gezien paste het.
Ja.
En is dan jouw ambitie daadwerkelijk iets te veranderen? Is dat een serieus protest? Of is het gewoon iets wat in je hoofd leeft op dat moment, zoals iedereen zich zorgen maakte op dat moment?
Ik denk het wel, maar dit is dan gewoon mijn uitlaatklep.
Ja.
En ja, soms, ja, misschien herkennen mensen zich er soms in of zo. Of ja, het is in ieder geval mijn uitlaatklep.
Ja, precies. En we hebben het net al gehad over kunst als manier om een toevluchtsoord te hebben. Zie jij kunst ook als een manier om echt maatschappelijke verandering teweeg te brengen? Of, want dat hoor
dat
je natuurlijk
wel
vaak kunstenaars
kunnen
zeggen.
Maar dat is natuurlijk wel moeilijk.
Ja.
Want ja, je werk hangt dan in een museum of zo. Dus het is natuurlijk maar een beperkt groepje wat het ziet.
Mm.
Maar ja, dit is gewoon mijn medium, dus op die manier, ja, kan ik me uiten. Je kan natuurlijk ook op de barricade gaan staan. Nou, dat doen gelukkig ook heel veel mensen. Maar dit is gewoon mijn beroep, zeg maar.
Ja, en als je door de zalen loopt in Museum W in Weert, dan voel je ook wel de energie die erin zit, de kracht. De kleurrijke, maar ook indringende wereld die je oproept daarmee. Misschien is dat nog een betere uitleg eigenlijk dan zo'n zinnetje op een titel of zo. Hè? Dus het gaat om de beelden eigenlijk.
Ja, ja.
Die knallen op je af. En die worden niet beter misschien door heel veel tekst erbij.
Nee, het gaat echt om het beeld.
Ja. In die zin is het wel misschien een marteling voor je om hier nu te zitten.
Is ook een marteling.
Ja? Nou. Ervaar je het zo?
Nee, het valt reuze mee, maar ik vind het altijd wel een beetje lastig om over mijn werk te praten. Vooral voor de radio natuurlijk, want dan is het allemaal gelijk heel duidelijk en iedereen hoort het en kan het blijven beluisteren. Dus niet dat ik een gesprek één op één met iemand heb en dat was het.
Ja.
Dus, en ja, er speelt gewoon veel in je hoofd ook als je iets maakt. Het is niet alleen het thema. Dus eigenlijk is een gesprek, je mist nog heel veel.
Ja. Ja, en tekst reduceert het natuurlijk tot één betekenis.
Ja.
Het is heel moeilijk om aan die meerlagigheid te...
Ja, en dat is gewoon echt het lastige van het woord, vind ik dan.
Ja. Vind je dat ook in de maatschappij, zeg maar, zelf, gewoon in je leven?
Ja, een woord is maar een woord.
Ja. Ja, terwijl er natuurlijk ook mensen zijn die juist door poëzie of door verhalen heel veel kunnen zeggen.
Ja, maar ja, dat is dan hun gave.
Ja, precies. Waar ben je nog benieuwd naar? Welke fases komen er nog aan? Ik was zo eens door je carrière aan het bladeren. 1999, die Prideboom.
Oh, wat er nog aankomt. Nou, grote tentoonstellingen, grote musea in het buitenland.
Ja?
Dat is waar je op hoopt.
Ja.
Ja, toch een beetje meer bekendheid eigenlijk.
Want je begon in 1999 met de Prix de Rome. Meteen een heel grote prijs. Toen was je natuurlijk al een aantal jaar bezig.
Ja, maar eigenlijk in... Was het nou 1992? Nee, heel... Ja, toen ik net van de ateliers afkwam, na een jaar of zo... hing ik ook al in het Stedelijk Museum. In zo'n couplet van Rudy Fuchs. Mm-hmm. Dus... En toen ging ik met de galerie werken in België. Dus ik was eigenlijk wel... Ja, dat het snel goed ging. Of dat ik snel succesvol was.
Ja.
Dus de Prix de Rome was dan nog alweer 7 jaar later. Dus was ik al even bezig. Zeg maar. Ja.
Maar je zegt nog steeds... De droom is om in grote musea in het buitenland te hangen. Op zich gebeurt dat toch? Dus je bent te zien in het buitenland? Of ben je nog niet tevreden?
Nou, valt reuze mee. Ik bedoel, mijn werk is te zien in het buitenland. Als ik bijvoorbeeld een artist in residence doe in het buitenland. Vroeger ook wel op beurzen. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk om in contact te komen. Ik bedoel, vroeger dacht ik, als ik nou in Berlijn zit daar in een artist in residence, dan word ik vast wel opgepikt. Nou, en dat denk je dan steeds als je ergens naar het buitenland gaat. Maar dat gebeurt gewoon helemaal nooit. Dus ja, dus het was een beetje een droom.
Ja, maar als het met een Prix de Rome op zak niet lukt, wat is er dan voor nodig? Of waar wijd je dit aan?
Ja, je moet gewoon op een of andere manier contact... Ja, ik bedoel, ik heb vroeger ook wel met de galerie... Was ook met Nederlandse kunstenaars gingen we exposeren in Oostenrijk, in een galerie. En dan, ja, dus die galerie ging dan wel met 2 kunstenaars verder. Om daarmee samen te werken, maar dan niet met mij. Dus ja, het is, die galeries kiezen ook altijd maar 1 kunstenaar of uit Nederland of 2. Of je moet misschien heel veel netwerken. Of je Nederlandse galerie moet connecties hebben met galeries in het buitenland. Dus ik heb ook wel met een galerie in München gewerkt. Maar ja, dan vond ze het toch niet succesvol genoeg. Of inmiddels is die galerie, die vrouw is met pensioen. Dus ja, het hangt gewoon heel erg van... het netwerk van je Nederlandse galerie af. Of je moet het... zelf doen, nou ja, dan, maar dat is gewoon hartstikke moeilijk, want vaak is het toch zo dat de landen om ons heen, die zijn gewoon weer met hun eigen kunstenaars ook bezig. Of je moet super internationaal zijn doorgebroken, dan willen de galeries natuurlijk wel weer met je werken, maar dan moet er gewoon een succesje in zitten, zeg maar.
Ja, maar je zou zeggen, zo'n grote prijs was een succesje. Of is dat dan te snel gekomen? Denk je van, dat had
nou,
ik wel
ja,
nu
ik denk,
zijn.
Je moet steeds dan misschien successen boeken. Of je moet gewoon mensen hebben die jou daarin ondersteunen. Die jou daar verder mee kunnen helpen. En in de regel zou de galerie dat moeten doen of museum... directeuren, maar ja, die musea die zijn ook wel heel erg met hun eigen museum bezig. Dus ieder is heel erg met zijn eigen dingetje bezig. Ja, misschien als je op een heel groot podium komt, de Biennale van Venetië of zo, dan zullen er wel weer dan zullen er wel deuren open gaan, neem ik aan. Maar ja, hoeft ook weer niet per se.
Hmm. Maar je bent beschikbaar, neem ik aan.
Ik ben wel beschikbaar, maar ik krijg wel de schrik van mijn leven.
Ja, precies. Er is in ieder geval een hele mooie tentoonstelling in Museum W in Weert, tot en met 15 maart te zien. Wat komt er nog eventueel daarna aan?
Ik zou het niet weten. Misschien die biennale.
Ik denk het wel. 2028. Eerst nog even Dries Verhoeven en dan Charlotte Slijvert. Dankjewel, leuk dat je er was.
Ja, jij bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan.